Namens de kerkraad een herhaling van de afkondigingen van vanmorgen. Wat betreft de bevestigingsdienst van broeder Kloos. Die zal 10 januari tijdens de morgendienst bevestigd worden als ouderling. Broeder L.J. van Doorn, die kerkordelijk aftredend is, heeft zich weer beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn als diaken, waar we verblijd over zijn. Hij zal in diezelfde dienst herbevestigd worden. 3 collecten tijdens deze dienst, 3 collecten, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor het onderhoud van ons kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte bij u en bij jou aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan opnieuw zingen uit Psalm 113, nu vers 3 en vers 4. Psalm 113, vers 3, wie is gelijk aan onze Heer? En het vierde, wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Psalm 113, vers 3. En 4. Leiden het geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea vanavond en zingen daarna Psalm 40, vers 4. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, vers 4, na de geloofsbelijdenis van Nicea. Wij belijden daar het volgende. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van zijn Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. Ik geloof in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Bijbel 2 Korinthe 5 vanaf vers 11 tot het einde. 2 Korinthe 5 vanaf vers 11 tot en met 21. Schriftlezing bij zondag 15 van de catechismus. 2 Korinthe 5 vers 11. Wij lezen daar Gods woord als volgt. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden, maar ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden, het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bad. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hier eindigt de schriftlezing. Wij lezen samen zondag 15 van de catechismus, vraag en antwoord 37, 38, 39, waar de preek vanavond over zal gaan. Zondag 15. Vraag 37. Wat verstaat u onder het woordje geleden? Antwoord: dat hij, Jezus, aan lichaam en ziel de hele tijd van zijn leven op de aarde, maar in het bijzonder aan het eind van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het gehele menselijke geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer, verzoeningsoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven zou verwerven. Vraag 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Antwoord: opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou bevrijden. Vraag 39. Heeft dat iets meer in zich dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven zou zijn? Antwoord: ja zeker, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, omdat de kruisdood van God vervloekt was. Tot zover de vragen en antwoorden. Laten wij samen bidden om Gods zegen en de doorwerking van Gods geest in onze gemeente. Heere onze God, u legt vanavond het woord der verzoening in de mond en in het hart van uw dienaar, opdat niemand zou denken dat Jezus Christus geen geschikte verlosser zou zijn. En opdat ook niemand vanavond zich te slecht zou weten voor hem, maar ook dat niemand vanavond zonder geldige excuses de kerk zou uitgaan, naar huis zou gaan en zou denken: dat geldt mij toch niet. Het woord der verzoening is in ons gelegd, vanavond hier, op andere plaatsen in Nederland, op deze hele aardbol, op zoveel plaatsen waar het woord der verzoening in de monden en de harten van dienaren van het woord gelegd is, om de vrede die alle verstand te boven gaat, de vrede van u in onze levens te laten komen. Wij die vijanden van u zijn, worden genodigd om als vijanden te komen, omdat u de vrede aanbiedt door uw kruisdood. Wat gaat dat diep, Heren, en wat reikt dat ver? Veel verder nog dan onze afkeer van u. En het is veel rijker dan onze armoede en onze leegheid die we hebben en die we vanavond ook mogen tonen. Want we komen hier niet als mensen die het allemaal gemaakt hebben geestelijk. Die het allemaal weten. Die het allemaal op zak hebben. Die het lek boven water hebben. Maar we zijn mensen die geholpen moeten worden. Van de ene dag in de andere dag. Van kracht tot kracht voor te gaan. Tot wij voor God verschijnen in Sion. Heren, dat pelgrimsleven wilt u vanavond voeden en bekrachtigen. U kent alle pelgrims die onderweg zijn. En die het zo nodig hebben, een goed woord van u. Die nodig hebben voeding voor het geestelijk leven, omdat we zonder die voeding uitdrogen, verkommeren. Zegen dan, Heren, het woord wat bediend staat te worden. Het woord der verzoening, wat ook in zich houdt dat allen die zich niet bekeren en niet geloven in u, vanavond wordt aangezegd buiten te staan. En dat betekent in de woorden van de schrift toch altijd dat wij buiten staan en als het niet verandert, buiten blijven staan. Heren, laat die geladenheid, die laatste ernst die de evangelieverkondiging dient te vergezellen, ook vanavond in Abbenbroek aanwezig zijn. Wij zien op tot u. En we bidden, o Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, dat u vanavond onze harten zult vervullen. Het hart van uw dienaar, het hart van de gemeente die opgekomen is, ook van de thuisgemeente die vanwege de weersomstandigheden, vanwege ouderdom of andere omstandigheden er niet bij kan zijn, maar ook voor dat deel van de gemeente wat er niet bij wil zijn, die het goed en genoeg acht om eens of een enkele keer te komen. We bidden, Heren, in alle liefde ook voor hen, of u hen wilt laten zien wat ze missen. Geef bekering, Heren, goede gedachten over u, kleine gedachten over onszelf. Zegen, Heer, ons samen zijn. Het is niet te vergeefs als u er bent. Het is wel te vergeefs als we met elkaar het moeten doen. Maar daarom mochten we deze dienst beginnen. In de naam van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die niet ver van ons is. Maar die zich juist daar waar het woord opengaat, ophoudt. En die van vrede wil spreken. Van genade. Geef honger, opdat u ons zult voeden. Geef dorst, opdat wij ons kunnen laven aan de heilsfeiten van u, Heer Jezus Christus, die wij mogen meemaken in de gang van de catechismusprediking van zondag tot zondag. Vanavond het lijden van u, het sterven van u, het kruisigen van u, juist in de adventstijd. Verdiept dat ons zicht op hem, die kwam in deze wereld en die zal terugkomen op de wolken van de wereld als de koning die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Laat de jongeren vanavond in zijn aanwezigheid zich mogen ophouden. Geef dat onze gedachten geleid mogen worden, gestuurd mogen worden. Dat de prediking, de woorden die gesproken worden, geen woorden brei zijn die de tijd vullen, maar dat het woorden zijn van geest en leven, waarvan u zelf de auteur bent, de oorsprong. Gedenk ons zo samen, Heren, En geef ook dat we het goed met elkaar mogen hebben. Wilt u vrede, liefde en uw geest in onze gemeente laten werken, zodat we ook merken mogen dat we meer zijn dan gemeenteleden die toevalligerwijs aan elkaar verbonden zijn geworden omdat we nu eenmaal lid zijn van de gemeente, maar dat er een geestelijke band mag groeien met jongeren, met ouderen. We bidden in dat opzicht ook voor de belijdeniscategezanten. Ik gedenk ook hen, heren, zeker degenen die zich voorbereiden op het doen van belijdenis van het geloof. Wilt u ze bij de hand nemen en laten groeien in de kennis van u en hen voorbereiden op het uitspreken van het ja-woord als antwoord op uw ja, op uw woord in het uur van onze doop. Toen het klonk dat u onze God en Vader wilt zijn om Christus wil. Zegen ons als wij luisteren en als wij spreken. En ook als wij op andere manieren een bijdrage leveren aan deze dienst, leid ons door uw geest. Wij vragen dat uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen Psalm 70, vers 1 en 3. Psalm 70, vers 1. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren. En het derde, ik ben nooddruftig, arm en naakt, berooid. O God, mijn helper uit ellenden, haast u tot mij. Wil bijstand zenden, uw komst is het die mijn heil volmaakt. Laten wij samen zingen Psalm 70, vers 1 en 3. Gemeente, misschien houdt jij van het lezen van biografieën. Daar kun je best het een en ander van leren. Dat gaat dan meestal om mensen die toch wel een bepaalde statuur hadden. Een bepaalde plek in de samenleving verworven of gekregen hebben. Mensen van naam en van faam die behoorlijk wat daden op hun rekening hebben. Vaak is de titel van zo'n biografie een kaskraker, een publiekstrekker. Want met de titel van een boek haal je mensen sneller over om te gaan lezen. In alle eerbied. Maar als er een biografie over de Heer Jezus geschreven zou worden, dan zou deze titel niet misstaan. Zijn leven was lijden. Misschien niet zo aantrekkelijk op het eerste gehoor. Zijn leven was lijden. Is er niet veel meer te zeggen dan over de Heer Jezus? Dan dat hij geleden heeft? Hij heeft toch ook geleefd? Jazeker, heeft hij geleefd. 33 jaar ongeveer op deze aarde. En dat daar het nodige over te zeggen is, dat blijkt wel uit de evangelie. Maar toch staat dat leven altijd weer en van meet af aan onder de hoogspanning van het lijden. Catechismus die verwoordt dat heel terecht. Zo dat de Heer Jezus vanaf het begin van zijn menswording, van zijn tijd op de aarde, maar in het bijzonder aan het eind van zijn leven, geleden heeft. Van meet af aan dus. En tot het einde toe. En daarom is het thema van de preek ook niet uit de lucht gegrepen. Jezus' levensgeschiedenis is een lijdensgeschiedenis. En als u vraagt, wat moeten we nou met zo'n zondagsafdeling op de eerste Adventszondag? Dan is dat ook meteen het antwoord. Omdat Jezus' leven lijden was vanaf het begin van zijn leven. We staan stil bij drie gedachten. Als wij luisteren naar Jezus' levensgeschiedenis, is een lijdensgeschiedenis. Drie gedachten, u vindt ze op tent oud. Hij draagt de toorn van God. Hij bevrijdt van het oordeel van God. En hij verlost door zijn kruisdood. Hij draagt de toorn van God. Hij bevrijdt van het oordeel van God. Hij verlost door zijn kruisdood. Hij draagt de toorn van God, dat is vraag en antwoord 37. Vorige keer, twee weken terug, hebben wij geluisterd naar de ontvangenis, de conceptie en de geboorte van de Heer Jezus. En toen hebben we ook al tegen elkaar gezegd dat dat ook al lijden met zich meebracht. Vanaf het allereerste begin heeft hij geleden. In de volgende twee zondagen, 15 en 16, wordt dat uitgewerkt. Twee best wel lange zondagsafdelingen met veel vragen en veel informatie om dat thema van het lijden uit te werken. Het is niet zomaar, het is een bewuste keuze van de opstellers van de catechismus. Ze willen ons bijbrengen vanavond dat dat lijden van Jezus essentieel is voor het geloof. Want vergeten wij niet, gemeente, dat wij bezig zijn met de geloofsbelijdenis. Dat is nog meer dan een samenvatting van het christelijk geloof, de dingen waar wij voor zijn of achter staan. Die 12 artikelen weet u wel. Maar dat zijn de ankerplaatsen van het geloof, waar het geloof het van moet hebben. En waar een kind van God het niet zonder mee kan stellen. En een van die dingen is dat Jezus geleden heeft. En onder Pontius Pilatus geleden heeft. En dat hij gekruisigd is. Nou, laten we eerst dat woordje lijden vanavond eens wat beter bekijken. Als ik aan jou, aan u zou vragen, wat is lijden? Dan zou ik gevarieerde antwoorden krijgen. En maar iedereen kan zich er wel iets bij voorstellen. Dat is ook het verdrietige van deze werkelijkheid natuurlijk. Iedereen weet wel op een of andere manier iets van lijden. Dat kan heel ver weg zijn. De beelden van Parijs. De aanslagen die nog oplichten als we daaraan terugdenken. Het lijden, het ontzaglijke lijden wat dat met zich meebrengt voor de nabestaanden van die 130 slachtoffers. En wie kan niet de beelden nu op het netvlies halen van die kinderen in de arme landen met dikke hongerbuiken? Of de stroom van christenen op de vlucht voor vervolging? Dat is lijden. Ver bij je bed en ver bij je huis vandaan, maar het is wel lijden. En ook het lijden van anderen kan een stuk van je lijden zijn. Maar het komt dichterbij als het om ons eigen leven gaat. En nu we elkaar een klein beetje beter gaan kennen, kom je er ook echt achter dat dat niet zomaar iets is, die uitspraak, dat ieder huis zijn kruis heeft. Op allerlei variaties, in allerlei variaties. De een ondervindt het lichamelijk. De ander ondervindt het psychisch. Wat lijden is. Een derde ondervindt het in de gebrokenheid. In de relationele sfeer. Tussen man en vrouw. Tussen ouders en kinderen. En dan nog dat lijden. Van de eenzaamheid. Van het alleen zijn. Of in de steek gelaten zijn. Nou, zo zouden we nog wel even door kunnen gaan. En misschien zegt u, nou dominee, u hebt nog dat niet genoemd en dat niet genoemd. Wat een lijden is er. Ja, wat verstaan wij onder het woordje lijden? Van alles. Allerlei gevolgen van de zonde. Maar als de catechismus vraagt, wat versta je onder het woordje geleden, gaat het toch wel over een ander soort lijden. Een uniek lijden. Het gaat om het lijden van Jezus. En daarvan mag je best zeggen dat het lijden van Jezus ook heel menselijk is geweest. Jezus heeft honger geleden. Jezus heeft dorst geleden. Jezus is moe geweest. Jezus heeft wat dat betreft alle menselijke emoties die met lijden gepaard gaan meegemaakt. Hij heeft verliezen geleden in zijn nabije vriendenkring. Denk aan Lazarus en de emoties die dat opwekte bij Jezus. Hoe menselijk is Jezus geweest in de omgang met het lijden. Hij heeft geleden. En toch, dat bedoelt de catechismus niet en dat bedoelt de Bijbel ook niet als het heeft over het lijden van Jezus. Dan gaat het nog over een ander soort lijden. Het is het lijden als gevolg van, en dat zijn hele zware woorden, dat besef ik. Ze worden wel gebruikt, terecht. Het zijn de gevolgen van de toorn van God die het lijden van Jezus verzwaren. En ook het unieke karakter daarvan weergeven. Wij kunnen dus nooit zeggen, ik moet veel lijden, maar Jezus moest nog meer lijden. Gemeente, Jezus lijden is niet 1000 keer meer geweest dan mijn lijden. Jezus lijden is niet te vergelijken geweest met mijn lijden. Avondmaalsformulier zegt het zo. De Heer Jezus heeft van het begin tot het eind van zijn leven op aarde de toorn van God waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken voor ons gedragen. Ook weer, hè, van het begin tot het eind. Er is een oude prent, misschien herkent u het als ik hem schets, dat Jezus aan het werk is in de timmermanswerkplaats bij zijn vader Jozef. Hij heeft een gereedschapskist op zijn schouder. En als je die prent goed bekijkt, dan zie je dat het licht iets doet met die gereedschapskist. Het werpt een schaduw van het kruis op de wand. En die schilder van dat prentje heeft het goed begrepen. En heeft daarmee duidelijk willen maken wat wij vanavond behandelen. Jezus lijden is vanaf het begin af aan lijden geweest. Ook toen hij nog in die kinderjaren zich bevond. Natuurlijk, het krijgt een toespitsing aan het eind van zijn leven. En daar gaat dan de rest van het antwoord over. Dat het, leest u maar mee, in het bijzonder aan het eind van zijn leven zwaar geweest is. En dan moeten we niet alleen denken aan spijkers en aan het kruishout. Alsof dat het lijden uitmaakt als rooms. Nee, nog een keer, het is de toorn van God. Jeremia zegt in de klaagliederen, is er een smart gelijk zijn smart. Bach heeft daar een hele diepe kantate van gemaakt. Over die tekst uit klaagliederen. En is dat betrokken op de Heer Jezus? Is er een smart zoals de smart van Jezus geweest is? En het gaat je door merg en been als je naar die kantate luistert. Nee, er is geen smart zoals zijn smart. Maar wat is dat nou, hè, gemeente? Wat is dat nou, jonge mensen? De toorn van God. Dat zegt niet alleen iets over Jezus, dat zegt ook iets over ons vanavond. Omdat wij kinderen van de toorn worden genoemd. Van nature. Toorn van God, ja, dat is zeker iets wat vooral in het Oude Testament naar voren komt. Nou, dat is niet waar. In het Oude Testament gaat het er ook over. God is een God die ten allen dagen kan toornen, zegt Psalm 7. Wij denken gevoelsmatig bij toorn aan iemand die vreselijk boos is. Die heftig reageert. Emotioneel, een uitbarsting van geweld. Nou, misschien heb je je vader wel eens zo boos gezien. Furieus, toornig, is dat toorn? Nou, dat is woede. Dat is wat anders. Dat is onbeheerst. Het is eruit voordat je er erg in hebt. Als je een beetje reflecteert op jezelf, heb je daar ook spijt van. Van woede. Boosheid is gerechtvaardig, laat dat helder zijn. Maar dan wel de boosheid waar je toe besluit. En niet de boosheid die je overvalt met alle zondige gevolgen van dien. Wat dat betreft geldt ook, de vrucht van de geest is zelfbeheersing. En niet, je gooit het er maar uit. Waarmee je een ander ook nog eens kunt beschadigen. God toornt. Maar zijn toorn, en onthoudt u dat, gemeente, jonge mensen, Gods toorn, daar mogen we nooit mee smijten als dominees op de preekstoel. Maar Gods toorn is gekwetste, heilige liefde. Het heeft alles te maken met liefde. De toorn van God. Er bestaat bij ons de menselijke neiging om bij de liefde van de Heer Jezus niet te denken aan de toorn van God. Want liefde is toch liefde? Ja, maar liefde heeft ook een achterkant. Liefde kan toornen. Heilig vertoornd raken. Als God op zijn hart getrapt wordt. Als God gekwetst wordt. Kan dat dan, zegt iemand? Kan ik God raken? Oh ja. Tot in het diepst van zijn hart kun je hem raken. Je kunt hem zo tot toorn verwekken. Maar dat laat juist zien hoezeer wij hem aan het hart gaan. Als hij toornt op zijn volk Israël in het Oude Testament, is dat nooit een uitbarsting van ik zal mijn volk wat leren. Ik zal ze. Maar is dat, ik kan u niet kwijt, mijn volk. Dit kan niet. God toornt. Gemeente, dat moeten we in ons achterhoofd houden als wij dan naar het Nieuwe Testament gaan kijken. En als wij dan de Heer Jezus zien gaan, zijn gang op de aarde van kribben naar kruis, waarvan de catechismus dus zegt, dat is het dragen van de toorn van God geweest. Jezus ging niet alleen gebukt onder het kruis toen hij letterlijk met dat kruis die laatste uren naar Golgotha liep. Jezus liep al gebukt, figuurlijk gesproken, onder het kruis toen hij ter wereld kwam. Omdat hij de toorn van God, en leest u dan maar mee, tegen de zonde van het hele menselijk geslacht staat niet uitverkoren, hè? Het is de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht gedragen heeft. Ik weet nog dat dat voor mij een openbaring was, toen er eens een dominee over preekte. En zei, let u daarop en leest u daar niet overheen. Het gaat hier niet over de uitverkorenen. Het gaat hier over de wereld. Er staat niet dat God de zonde van de wereld gedragen heeft, maar dat God de toorn, of dat Jezus de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht gedragen heeft. Wat betekent dat? Gemeente, dat ik het woord der verzoening vanavond aan u allen mag preken. God was in Christus, 2 Korinthe 5, de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. En God zegt als het ware, kijk naar Christus, hem schuif ik naar voren. Wil je met mij verzoend worden, dan moet je naar Jezus toe. Hij is het enige zoenoffer. Dat woord gebruikt de catechismus. Het enige, het unieke, zou je toch kunnen zeggen, het unieke verzoeningsoffer. Gemeente, verzoeningsoffer, dan denken wij natuurlijk weer aan het Oude Testament. Hè? Dat mag ook, dat is ook goed. Want dat is de achtergrond geweest van het offer van Christus. De offerdienst van het Oude Testament. En bij het verzoeningsoffer mag je denken aan het brandoffer. En bij het brandoffer, kinderen, ging het dier in vlammen op. Dat moest eerst gebeuren, voordat de verzoening kon worden aangebracht. Sterker nog, dat was de weg waarin er verzoening mogelijk was voor het schuldige volk. En zo is het ook met Jezus. De toorn van God mogen we niet loskoppelen van de liefde van Christus en de liefde van God. Want dat Jezus naar het kruis gaat en daar sterft, heeft alles te maken met het dragen van de toorn van God. In die weg kan het woord der verzoening vanavond aan u en aan jou gebracht worden. Het is een oude dwaling, maar we weten van dwalingen dat ze in een nieuw jasje altijd weer de kop opsteken. Het is een oude dwaling van Socinus. En dan zegt u, nou ja, die man die ken ik niet. Nou, de naam mag u vergeten. Als u de dwaling maar niet vergeet. Want die is nog hoogst actueel. Socinus die zei dat Christus gezonden is naar deze wereld om de liefde van God te preken. Nou, dat is toch bijbels? Daar gaat het toch om in de kerk, de liefde van God? Nou en of? Welke liefde? Over wat voor liefde gaat het dan? Calvijn zei, en dan gaat het mij niet om een spelletje tussen twee mensen, maar even om te illustreren wat Calvijn daar tegenover zette. Calvijn zei, Christus kwam om de toorn van God te stillen. Dat is liefde. En dat is ook wat bijbelser. Want ik lees in mijn Bijbeltje Hebreeën 9 vers 14 dat Christus zich in de eerste plaats voor God onstraffelijk heeft opgeofferd. Wij denken bij het kruis altijd eerst, ja dat is iets voor ons hè, het kruis gaat dan om ons. Nee, het gaat eerst om God. God is vertoornd. God kan het niet aanzien dat zijn schepping zich van hem afkeert. God is heilig vertoornd over alle zonden, aangeboren en daadwerkelijk, die ik dag aan dag bedrijf. En daarom lezen wij in dit antwoord dat Jezus in de eerste plaats de toorn van God draagt. Let u op de volgorde. En dan gaat het pas over ons. Wat het met ons doet. En wat de geestelijke vrucht is voor degene die geloven. Daarom zei Kolbrugge terecht, Het is een beetje ouderwets, maar staat ook op de handout. Maar wel heel waar. Blijft ons Gods toorn tegen de zonde vreemd, dan zullen we ook nooit het zoete van de vertroosting ervaren die in het lijden van Christus is. Nou, dat is het. Blijft ons Gods toorn tegen de zonde vreemd, dan zullen we nooit het zoete van de vertroosting ervaren. Gemeente, Gods liefde heeft een achtergrond. De toorn van God schuift hij niet naar de voorgrond. Die heeft Christus gedragen. Maar het is wel de achtergrond waartegen wij altijd moeten spreken als we het hebben over de liefde van God. Maar gemeente, zo mag ik ook voluit zeggen dat God in gunst, in genade en niet in wraak zijn lust heeft. Wie is God? God is een God die niet zint uit is op wraak, zint op wraak, op de ondergang van zijn schepping, maar uit is op jouw redding. En daarvoor wilde hij zo ver gaan dat zijn zoon de toorn van God bewust ging dragen. Want Jezus is niet zomaar in het lijden terechtgekomen. Als wij lijden op een of andere manier, dan raken we daarin verzeild. Dat kiezen we niet, lijden. Dat overkomt ons. Wie kiest ervoor om lichamelijk of psychisch te lijden? Maar Jezus kwam erin. Actief. Hij heeft het gedragen, zegt het antwoord. Hij deed het, heel bewust. En als de Heer Jezus dan zijn bediening op aarde begint, dat is het eerste dan wat wij echt lezen van Jezus' actieve leven. Als hij begint als ongeveer 30-jarig in de synagoog in Nazareth. Weet u wat hij dan zegt? Waar hij dan over preekt? Over Jesaja 62, Jesaja 61. De geest van de Heere is op mij. Om te verkondigen. Vrijlating aan gevangenen. Het gezicht aan blinden. Met andere woorden, het woord van de verzoening gaat Jezus preken. En weet u wat hij dan? Wat hij dan niet aanhaalt, wat wel in Jesaja 61 staat. Dat stukje over de wraak. Leest u maar na, Jesaja 61, dan gaat het ook over de dag van de wraak van onze God. Dat citeert Jezus niet. Waarom niet? Omdat die wraak hemzelf gaat betreffen. Omdat hij de toorn van God gaat dragen. Straks komt het terug als de Heer Jezus, vanmorgen geciteerd, Handelingen 17. Als Jezus terugkomt om rechtvaardig te oordelen, de levenden en de doden, dan zal de wraak van God realiteit zijn. Volle realiteit over allen die buiten Christus zijn. Maar nu is het het heden van de genade. Gemeente, wat een tijd leef je in. En wat erg als je daarmee doet wat je zelf wilt. Met die aangename tijd waarin de dienaren van het woord het mogen zeggen. God was in Christus de wereld. En je moet je in 1000 bochten wringen om daar onderuit te komen. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonden hun niet toerekenende. Nou, dat is mooi makkelijk. Nee, luister verder. En hij heeft het woord van de verzoening bij de dienaren van het woord gelegd. Wij zijn dan gezanten van Christus wegen. Alsof God zelf door ons bad. Heb je wel eens over nagedacht, jonge mensen, dat God zelf als het ware voor je staat? En dat God als het ware biddend, smekend voor je staat. En zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Laat je met God verzoenen. Nou, als dat geen evangelie is, gemeente, dan weet ik het niet meer. Maar zo is God. Hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. Hij gaat lijden. Waarom? Heel kort. Om ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis te verlossen. Bij dat zinnetje denken wij natuurlijk direct aan de hel, de plaats van de eeuwige verdoemenis. En ja, daar verlost Christus ook van. Allen die in hem geloven hoeven niet om te komen. Maar het is veel meer dan dat. Geloven in de Jezus betekent niet dat je niet meer in de hel hoeft te komen. Heb je dan een versmald begrip van verlossing? Wat is verlossing? Verlossing is dat je wat krijgt. Gods genade. Gods gerechtigheid. Dat betekent dat je God recht in de ogen kunt kijken. En het eeuwige leven. Wat hier al begint. En wat straks volle werkelijkheid wordt. O gemeente, wat heeft Christus veel uit te delen. En dat aan, zoals die psalm zegt, aan wederhorigen. Weet je wat dat zijn? Wederhorigen. Dat zijn mensen die het altijd net anders willen doen. Als iemand links zegt, dan gaan ze rechts. En als iemand rechts zegt, dan gaan ze links. Zo weerspannig, zo hardnekkig. God heeft gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En zijn grootste gave houdt hij niet voor zichzelf, maar legt hij in de kribbe. Jezus Christus. Hij draagt de toorn van God. Waar moet je naartoe met je zonde vanavond? Als je in de macht zit van een verstikkende, verslavende zonde. Waar moet je dan naartoe? Naar Jezus. Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Weet je wat je nodig hebt? Bekering. En bekering is in de Bijbel altijd een actief werkwoord. Er staat nergens in je Bijbeltje dat je bekeerd moet worden. Bekeer je. Dat is vanavond de opdracht op grond van wat Christus gedaan heeft. En weet je wat bekering is? Bekering begint bij goede gedachten over God krijgen. Dat is bekering. Letterlijk metanoia, vernieuwing van je denken. Dat het licht opgaat. Dat God niet veraf is, maar dat hij dichtbij is. En dat hij nabij is. Als er vanavond een jongen zit die zegt, ik ben verslaafd, ik ben geketend. Of dat er een oudere is die zegt, ik ben verslaafd, ik ben geketend aan de zonde. De zonde waar Jezus de toorn van God voor onderging. Die doe ik zo makkelijk. Wat ben ik toch voor man? Wat ben ik toch voor vrouw? Onbegrijpelijk, hè? En dan bekering. Kleine gedachten over jezelf. Goede gedachten over God. Paulus, hij zal het laten zeggen. Mij, de grootste van de zondaren, is barmhartigheid geschied. Ja, als je goede gedachten over God krijgt, dan worden die gedachten over jezelf steeds donkerder. Ik ben de grootste van de zondaren. Dat zeg je dan niet makkelijk, maar wel echt, wel oprecht. Omdat de genade van Jezus zo rijk is. Gemeente, wat heeft hij veel uit te delen. We gaan snel naar de tweede gedachte. Jezus bevrijdt van het oordeel van God. Dat is vraag en antwoord 38. In onze geloofsbelijdenis staan er twee namen. Maria en Pilatus. Maria is degene die Jezus het leven inbracht. En Pilatus is de naam van de man die Jezus het leven uitbracht. Waarom moeten wij die twee namen en waarom die naam van Pontius Pilatus horen? Eigenlijk iedere zondagavond. Is dat niet wat overbodig in zo'n kleine geloofsbelijdenis? Zo weinig woorden en dan toch Pontius Pilatus. Nou, een paar dingen daarover.
Weet u, het eerste wat wij vanavond mogen horen is dat het allemaal echt gebeurd is. Pontius Pilatus is geen fabeltje. Kijk, mocht je vanavond denken, Jezus, is dat allemaal wel echt geweest? Nou ja, Pontius Pilatus is een echt persoon geweest, dat kun je allemaal nazoeken. En traceren. Jezus trouwens ook hoor. Is een historisch persoon geweest. Maar dat Pontius Pilatus genoemd wordt in de geloofsbelijdenis is voor mij weer een onderstreping dat het christelijk geloof waarheidsgetrouw is. Je kunt het nazoeken. Je kunt het traceren. Het is geen verhaal, geen legende uit de overlevering gekregen. Jonge mensen, je gelooft niet in onzin. Je gelooft in werkelijkheid. In feiten. Jezus is onder Pontius Pilatus ter dood veroordeeld. Dat is op de tijdbalk van onze geschiedenis aan te wijzen. Toen en toen. Nou, dat is het eerste. Al zegt de catechismus dat niet. Het tweede. Pilatus is de aardse rechter, dat weten wij. De wereldlijke, zo wordt hij hier genoemd. De wereldlijke rechter van de Romeinen. En het Romeinse recht stond bekend om haar zuiverheid. Je werd niet zomaar veroordeeld. Maar als de feiten boven tafel waren gekomen, was de straf niet mals. Het Romeinse recht. Spreekwoordelijk zuiver en recht. Ja, en dan gaat het allemaal mis, lijkt het, hè. Als de Heer Jezus bij Pilatus komt, dan komt hij daar niet als schuldige. Catechismus zegt, hij is onschuldig veroordeeld, maar toch wel veroordeeld. Kan dat nou? Gemeente, dat is wat Jezus wilde. En dat is wat God bedoelde. God wilde dat Jezus het oordeel zou ontvangen van een wereldlijke rechter. Waarom? Waarom moet een officiële rechter in functie Christus veroordelen en zeggen, u bent de dood schuldig? Omdat Jezus Christus plaatsvervangend dat doet. Hij wordt als kwaaddoener veroordeeld, terwijl hij geen kwaad gedaan, gesproken, gedacht heeft. Ja, dat is het wonderlijke van de geschiedenis, dat God het onrecht van mensen gebruikt om zijn eigen recht te laten zegevieren. Daarom moest Jezus onder Pilatus zwijgen. En daarom gaat hij er niet tegen in en vecht hij het vonnis niet aan. Hij staat daar als borg en middelaar, gemeente. Hij staat daar als zoon van God, die de toorn van God tegen de zonde van die mensen gaat dragen. En daarom laat hij zich veroordelen, laat hij zich vonnissen. En dan verbindt de catechismus daaraan een hele troostrijke gedachte. Daarmee, zegt de catechismus, bevrijdt Jezus ons van het strenge oordeel van God dat over ons zou moeten gaan. Pilatus weet geen raad met Jezus. En wij? Weet u wel raad met Jezus? Er is geen verdoemenis, zegt Paulus, voor degenen die in Christus Jezus zijn. Wat dat betekent, voor alle die geloven in Jezus, is het oordeel opgeheven. Johannes 3 zegt, en ieder die in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Het oordeel is al gevallen, namelijk op Golgotha. Oh, wat is er een ruimte, gemeente. Als je bij deze middelaar met je benauwde geweten en je vrees misschien wel, je angst voor het oordeel van God schuilt. Denk eens aan die moordenaar van het kruis. Er zijn best mensen vanavond, denk ik, die daar bang voor zijn. Die zeggen, ja, ook van huis uit misschien, of hoe dan ook. Het oordeel van God, dat is iets wat mij aangrijpt. Stel nou dat dat laatste oordeel van God toch nog uitwijst dat ik er niet bij hoor. Ik ben zo bang voor die laatste dag. Ik ben bang dat ik buiten sta. Nou, voor mensen die nou bang zijn, wijs ik naar een man die ook bang was. Die aan de kant van Jezus hing. De moordenaar aan het kruis. Weet je wat hij zei? Als er nou eentje rechtvaardig veroordeeld is geworden, dan ben ik het. Wat ik heb gedaan, waarvoor ik nu hang. Maar deze heeft niet onrechtvaardigs gedaan. Maar dat is voor hem juist de bevrijding. O, gedenk aan mij als u in het paradijs gekomen zult zijn. Daaruit spreekt geloof. Wat zegt Jezus dan? Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Als je buigt onder het oordeel. Ik heb het verdiend. De toorn van God die Jezus draagt, had ik moeten dragen. Die buigt onder het oordeel mag knielen bij het kruis en de vrijspraak ervaren. Er is geen verdoemenis, geen veroordeling. Als je in Jezus Christus bent, heb je al met de last van die zonde. Bij het kruis geknield, ben je daar geweest en kom je daar steeds weer terug. In het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Dat, gemeente. Jezus bevrijdt van het oordeel van God, tot slot. Jezus verlost door zijn kruisdood. Ja, dat is ook zoiets. Waarom moest Jezus gekruisigd worden? Had hij niet op een andere manier gedood kunnen worden? Nee, dat had niet gekund. De kruisdood was de meest pijnlijke, de meest wrede dood die maar denkbaar was toen. Het was fysiek een uitputtingsslag. Het was bovendien een afzichtelijk gebeuren om te zien. Een kruiseling naakt aan het kruis. En dan het lijdensproces wat zo'n kruiseling moest doormaken. En bovendien, iemand die aan het kruis hing, dat was een gevloekte, een uitgeworpene. Daarom stond de kruis ook niet in de stad, maar buiten de stad. Dat was de plek van de onreinheid. De plek van de dieven en de moordenaars. Jezus moest buiten de poort lijden. Het kruis, gemeente, waarvan wij zingen. Dat ruw houten kruis, symbool van vervloeking en schuld. Dat wordt voor het geloof het symbool van genade. Maar het is een vloek. Deuteronomium 21 zegt, een gehangene is voor God een vloek. Ja, dat was in het Oude Testament al zo gezegd. Dus God spreekt zelfs een vloek uit over iemand die aan het kruishout genageld werd. Moet God dat over zijn eigen zoon gaan uitspreken? Ja, diep hè. Jezus moet deze woorden in vervulling laten gaan. Dat een aan het hout gehangene voor God een vervloeking is. Zo kan Paulus laten zeggen in Galaten 3. Christus is voor ons een vloek geworden. Omdat hij aan het kruis gaat hangen. Nou, als dat kruis betekent, gemeente, vervloeking, verstoting, vervreemding van God. Dan betekent dat voor allen die in het kruis roemen, eeuwig thuiskomen. Heeft dat iets meer in zich dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven zou zijn? Jazeker, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Er is geruild. Jezus droeg de vloek voor mij.
Het zegt dus heel wat over Jezus. Dat Hij daar aan het kruis hangt. Maar het zegt evenveel over mij. Kun je daar nog mee aankomen in 2015 met de vloek? De toorn van God? Nou ja, tegenwoordig kun je bijna nergens meer mee aankomen. Maar als de Bijbel het zegt... Tegenwoordig is schuld en zonde vooral een probleem of een misstap, een psychologisch probleem, een uitglijder. Zonde is toornverwekkend en is genoeg om de vloek te ondergaan. Zo ernstig neemt God de zonde. Zo serieus neemt God de zondaar. Want gemeente, als Hij aan het kruis wilde gaan, dan doet Hij dat nog steeds als de middelaar. Als de middelaar. Waarvan ik eerder gezegd heb dat Hij de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht draagt. Dat doet Hij ook aan het kruis. Dat draagt Hij daadwerkelijk in alle hevigheid. In die 3 uren Godverlatenheid. De toorn van God. Gods zoon wordt erin ondergedompeld. In ellende en lijden. Waarom doet hij dat? Om u en om jou te veranderen. Ik weet niet of hier ouders zijn die na jaren contact gekregen hebben met hun kind. Een kind wat afscheid genomen heeft van je. Wat een wrak geworden is door eigen schuld, omdat het zich te buiten ging in allerlei verslavingen. Je ontmoet je kind na een paar jaar. Het kind wil naar huis. De deur stond altijd open. En je gaat praten. Doe je dat met droge ogen? Dat haalt veel boven in je. Als je zo'n kind na een paar jaar, wat een wrak geworden is door eigen schuld, weer ontmoet en... Er gaat jaren overheen. Voordat er herstel en stabiliteit in die relatie weer ontstaat. En wat moet je veel ervoor opgeven? Je geeft jezelf helemaal. Maar mag ik dat voorbeeld doortrekken? Als het gaat om Christus. Zonde maakt van mensen een wrak. Dat lijkt er niet op, zegt iemand. Nou, als het niet uiterlijk is, dan wel innerlijk. Zonde laat je in jezelf keren. Paulus heeft het in de Filippenzenbrief over een krom en verdraaid geslacht. Dat zijn mensen die in zonde leven en die helemaal draaien, krom worden, in zichzelf gekeerd raken. Die mensen wil God eruit halen. Hoe dan? Door te ruilen. De liefde aan het kruis houdt geopenbaard. Is de liefde die mijn hart en mijn leven kan veranderen, gemeente. Dat alleen verandert mensen. En daarom gaan heiden ons soms voor. Mensen van de goot gaan ons soms voor, omdat zij niets meer te verliezen hebben. Letterlijk een wrak geworden zijn. En als ze dan geleid worden door Gods genade, door een dienaar van het woord of door een evangelist naar het kruis van Christus, vinden ze daar hun hoop en hun geluk. Kerkmensen lijken er soms wel wat moeilijker mee te hebben. Maar we zeggen niets voor niets. Het is een heidenswerk om kerkmensen te bekeren. Die zo vastzitten in hun gedachten over God. Koperen gezegd, zweef nou niet langer tussen hemel en aarde. Hou nou eens op met dat gefilosofeer en al die gedachtenspinsels. Zweef niet langer tussen hemel en aarde. Want daar heeft onze Heere gehangen. Begeef u niet in zijn plaats, want hij hing daar niet te vergeefs. Waar moet ik dan zijn, zegt u?
aan de voet van het kruis. Steeds weer. En je komt daar niet recht op. Maar je komt daar als je vanavond iets belijdt van wat die tollenaar achter in de tempel belijdt. O God, nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Wees mij zondaar genadig. Kijk, zo wordt het kruis een plaats van vloek en zegen. Vloek voor hem. Zegen voor mij. O gemeente, je mag komen met je lege handen vanavond. En er is een plaatsje ook voor u en voor jou. Bij het kruis van Christus. Maar kom, zoals je bent. En neem het woord niet ter kennisgeving aan. Zoals die mensen van Athene die zeiden, we zullen u wederom hiervan horen. Het is erop of eronder, gemeente. Het is ten vloek of ten zegen. Het woord van de prediking. Mag het zijn met Acosta, de bekeerde Jood, die dichter in het kruis zal ik eeuwig roemen. Geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Zalig die in hem geloven. O bestraal ons hart van boven. Geest der waarheid. God van heil. Dat mijn zielen zich verliezen. Dit is het deel dat ik verkieze. In die liefde. Zonder pijl. Amen. Laten we samen zingen, Psalm 98, het tweede vers. Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98, vers 2.
God van alle genade, wij roepen u aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die voor ons genoeg heeft gedaan. Als wij die prijs van de ziel, dat rantsoen, zouden moeten voldoen, zouden we in de tijd en in de eeuwigheid tekortkomen. Wat een afgrond openbaart zich als wij blikken in ons eigen hart. Als uw wet ons veroordeelt en uw geest ons laat zien hoe het er werkelijk voor staat. Maar groter dan die afgrond is de afgrond van uw liefde. Zonder peil. O, we bidden dat we dat mogen verkiezen. Doordat het kruis het symbool is geworden, ook voor ons, van de ruil. U onze zonde, wij uw heiligheid. Wat een wonder, Heere, dat u daartoe wilde komen en zo geboren wilde worden om dat werk uiteindelijk te volbrengen. En zo bent u ten hemel gevaren en zit u nu aan de rechterhand van uw Vader, niet werkloos, maar met begeerte toeziend of er vanavond mensen zijn die zich bekeren op de lokroep van het evangelie, zodat er vreugde zal zijn in de hemel. Zegen uw woord als wij van hier gaan. We danken u voor de ontmoetingen in uw huis. En we bidden, ga met ons mee de nieuwe week in. Bij alles wat te doen staat in de gemeente, maar ook in ons eigen leven, help ons de week in en door en uit. En doe ons verlangend uitzien en ons biddend voorbereiden op de komende zondag. Totdat de Sabbatsrust zal aanbreken waar uw woord over spreekt. Waar de zondag van nu nog maar een kleine voorsmaak van is. Maar als dit al zo zegenrijk is, hoe zal dan die Sabbat zijn? Bereid ons daarop voor, doe ons daarna verlangen. En laat dat ons leven stempelen. Door dagelijks te bidden, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij zingen samen tot slot Psalm 143, vers 10. Psalm 143, vers 10. Geef uw harten tot God, ga heen in vrede, draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.